Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat bespreken we Parasha Vayetzeh, wat te vertalen is als en toen vertrok hij. Voor deze parasha lezen we vanuit de Torah een gedeelte uit Genesis, Bereshit, vanaf hoofdstuk 28, vers 10, tot en met hoofdstuk 32, het tweede vers, of tot en met het derde vers in sommige andere vertalingen. Als Haftara-lezing lezen we uit de profeet Hosea het hoofdstuk 11, vanaf vers 7 tot en met hoofdstuk 14, het tiende vers. En tenslotte wil ik met u naar een gedeelte uit het Nieuwe Verbond, de Berit Chadasha, kijken, namelijk uit Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 43 tot en met 51. Deze parasha is genoemd naar het allereerste woord van de eerste zin waarmee dit gedeelte begint. Vayetzeh Yaakov mibe'er Sheva. En toen vertrok hij, Jacob, vanuit Beer Sheva. Normaal krijgt elke parasha de naam van het eerste unieke woord dat voorkomt in dat gedeelte. Echter, dit Vayetzeh zijn we al eerder tegengekomen. Het werkwoord waar dit van afkomstig is vrij gebruikelijk en komt enkele honderden malen voor in de Tenach. Als we kijken naar hoe deze specifieke vorm in het eerste gedeelte van Genesis is gebruikt, dan vallen een paar dingen op. De eerste keer zien we het namelijk gebruikt worden bij Kain in Genesis 4 vers 16, wanneer hij vertrekken moet bij de Heere vandaan. Daarna vinden we het bij Noach, als hij een raaf wegstuurt in Genesis 8 vers 7, en vlak daarna weer in vers 18, wanneer Noach en zijn gezin vertrekken uit de ark. In Genesis 11 vers 33 en de gedeelte daarna komen we het ook meermaals tegen in verband met Abraham. Het lijkt er dan ook op dat met dit vertrekken steeds weer een belangrijk moment wordt aangegeven, dat de dingen die daarna gaan gebeuren toch anders zullen lopen dan verwacht. Als we de voorgeschiedenis, zoals we die hebben gelezen in de vorige parasha, in gedachten nemen, dan gaat dit anders lopen, zeker ook hierop voor Jacob. Het en toen vertrok hij is zeker niet zomaar een onbeduidende zakelijke mededeling. Er zit een emotionele lading in, maar ook klinkt het als een echo uit het verleden. Net als Kain gaat Jacob hier op de vlucht, vanwege wat hij zijn broeder had aangedaan. Zoals de raaf als eenling wordt weggestuurd de wijde wereld in, zo begint Jacob hier noodgedwongen als eenling aan een ongewisse reis. Net als Noach moest hij elke bescherming achter zich laten. En, tot slot, evenals zijn overgrootvader Abraham moest ook Jacob huis en haard verlaten. Met de geschiedenis in deze parasha vangt voor Jacob inderdaad een belangrijke periode aan. Een periode die de opmaat zal zijn naar een complete verandering waar we de volgende Shabbat bij stil zullen gaan staan. Maar gelijktijdig moeten we ons ook realiseren dat die naamsveranderende ontmoeting, waarbij Jacob Israël wordt, slechts mogelijkheid werd omdat Jacob was vertrokken vanuit elke vorm van zekerheid om uiteindelijk zichzelf tegen te komen. Laten we vertrekken en op reis gaan. Deze Shabbat lezen we hoe Jacob vertrok vanuit Beersheva en op weg gaat naar Haran. Dat is de omgekeerde richting van hoe zijn grootvader Abraham reisde. In beide gevallen wordt in de Torah daar het Hebreeuwse werkwoord yatsa gebruikt. Maar toch verbinden de Joodse uitleggers hier een totaal verschillende betekenis aan. Abraham ging op weg. Denk aan het leglegga, ga voor jezelf. Hij ging op weg zonder zijn bestemming te weten. Jacob daarentegen vertrok. Jacob vertrok met een duidelijke bestemming en met een opdracht om een gezin te stichten. Immers, dat was het voorwensel van Rebekka in Genesis 27 vers 46. Waar Esau reeds meerdere vrouwen had, werd Jacob op deze wijze gedwongen te vertrekken om invulling te gaan geven aan hetgeen in Genesis 2 vers 24 staat. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zo verlaat Jacob als vrijgezel het ouderlijke huis om 2 decennia later als gezin weer terug te keren. De reis naar Haran was een lange en eenzame voetreis. Om een indruk te krijgen, volgens Google Maps zou de kortste route nu ongeveer 800 kilometer zijn. En daar mag je gerust heel wat bij optellen, omdat hij zeker niet de kortste route heeft genomen en er nu veel meer wegen zijn dan in zijn tijd. En dan, na enkele dagen op stap te zijn geweest, komt hij aan bij de plaats die in Genesis 28 vers 19 Luz wordt genoemd. En dat is Hebreeuws voor de tak van een amandelboom. Het volk Israël wordt later vergeleken met een amandelboom, saket. En Jeremia 1 vers 11 gebruikt dat beeld van de tak van de amandelboom, makel saket, om aan te geven dat de eeuwige zal waken over zijn woord. En waken is soket. Hoort u het woordspelletje? En dan juist op die plaats, daar zoekt Jacob een plekje om uit te rusten. Genesis 28 vanaf vers 11 zegt het zo. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder.
Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Be'et Na'asa Be'chefzo Kol Azay Melech Azay Melech Shemo Nikra Ve'achare יכלות הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרצו כל עזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם השם הלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרצו כל עזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה All Lord of all Lord reign before a life He did create He made all things by His desire And His King and His King His name supreme Oh Lord of all, oh Lord reign before the life He did create He made all things by His desire And His King and His King After all she passed away He reigned alone in majesty And as it was, he is today, and he shall be, and he shall be. Adon Olam Hashem Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'et Nasa Bechefzo Kol Azay Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot Hakol Levado Im Loch Nora Ve'hu Haya Ve'hu Hove Betivara Ve'hu Haya Ve'hu Hove Betivara And he shall be, and he shall be Eternally And he shall be, and he shall be All glorious God
We waren gebleven bij dat bijzondere moment in Luz, waar Jacob in zijn droom een ladder ziet staan waarvan de top de hemel raakte. Daarop gingen de engelen omhoog en omlaag. Die engelen hebben tot veel interpretaties aanleiding gegeven. Waarom gaan die engelen eerst omhoog en dan pas omlaag? Intuïtief zou je het omgekeerde verwachten. Joodse exegete Rashi verklaart dat het bij de omhooggaande engelen gaat om de beschermengelen van het binnenland. De engelen van Kanaan gaan dus weg. En daarna dalen de engelen van het buitenland af om Jacob bij de rest van de reis te begeleiden. Een soort wisseling van de wacht dus. Maar je kunt het natuurlijk ook anders zien. Alsof de opgaande engelen Jacobs gebed om bescherming tijdens de lange reis naar de eeuwige brengen en dat de neergaande engelen hem als antwoord vertroosting komen brengen. Hoe dan ook, Jacob heeft een bijzondere ontmoeting. Vanaf de top van de ladder spreekt de Eeuwige hemzelf toe, in Genesis 28 vers 13, en bevestigt de Abrahamitische belofte dat hij het land waar Jacob nu lag te slapen aan hem en zijn nageslacht zou gaan geven. En verder dat de Eeuwige hem zou beschermen en weer terug zou brengen. En dan, als Jacob weer wakker wordt, richt hij een gedenksteen op, giet er olie overheen en noemt hij deze plaats Bethel, huis van God. Later in Genesis 31 vers 13 zien we dat de Eeuwige daar weer aan refereert door te zeggen: Ik ben de God van Bethel. Nu zult u zich wellicht afvragen of het oprichten van een steen niet een afgodisch gebruik is. Ik meen dat het hier niet helemaal het geval hoeft te zijn. Het oprichten van stenen is namelijk niet per se afgodisch. In Genesis 31 en 35 zien we dat er stenen worden opgericht als gedenktekens. Inderdaad lezen we in de Tora dat er een gebod is om gewijde gedenkstenen neer te halen. Dat lezen we bijvoorbeeld in Exodus 23 vers 24, Exodus 34 vers 13 en Leviticus 7 vers 5. Maar dan gaat het wel expliciet over hun gedenkstenen. Dus de gedenkstenen die door anderen, door afgodendienaren, zijn opgericht. Dat het niet per se over alle gedenkstenen gaat, blijkt bijvoorbeeld uit dat Mozes zelf zo'n steen opricht in Exodus 24 vers 4. En later lezen we dat Jozua door 12 mannen uit elke stam een steen uit het midden van de Jordaan laat oppakken. En dat was, zoals we dat vanaf Jozua 4 vers 1 kunnen lezen, een directe opdracht van de Eeuwige zelf. Deze 12 stenen werden vervolgens aan de overkant van de Jordaan bij Gilgal als een gedenkteken opgericht. Dit om de Israëlieten hun kinderen eraan te laten herinneren wat de Eeuwige voor zijn volk had gedaan. Terug naar Jacob. Jacob legt daar, bij die opgerichte en gezalfde steen, een gelofte af. Vanaf Genesis 28 vers 20 lezen we: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Eeuwige mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn, en van alles wat u mij zult geven, zal ik u zeker het tiende deel geven. Opmerkelijk is wel dat Jacob zijn gelofte voorziet van een hele reeks aan voorwaarden. En in Genesis 29 vers 1 lezen we dan dat Jacob daarna zijn voeten optilde om op weg te gaan. Hij vertrok, Bethel achterlatend. Jacob herinnert zich die plaats later nog wel tegenover Jozef in Genesis 48 vers 3. En dat is opmerkelijk genoeg met de naam Luz en niet met Bethel. Er was nog een lange weg te gaan voor Jacob. En de Eeuw ging met Jacob mee. In Genesis 29 lezen we hoe Jacob aankomt in Haran, hoe hij na een lange reis de kracht vond om een zware steen van de putopening te rollen, een steen zo zwaar dat er normaal meerdere mannen voor nodig zijn om deze weg te rollen. Maar toen Jacob Rachel zag, was het als het ware liefde op het eerste gezicht. Ondanks een dagenlange voetreis bleek Jacob namelijk in staat die zware steen van de put zomaar zelfstandig weg te rollen. Hij gaf de kudde waarover Rachel hoedde te drinken. En hier worden we weer herinnerd aan wat we in Genesis 24 hebben gelezen, waar Rebekka de kamelen van Abrahams knecht te drinken gaf. En, na eerst vanwege de consternatie door Rachel in de steek te worden gelaten bij de put, wordt Jacob uiteindelijk door oom Laban, de vader van Rachel, meegenomen naar zijn huis. Daar zou hij 20 jaar blijven. Namen hebben betekenis, zeker in de Bijbel. De naam Laban betekent witte, maar daar zat wel een smetje aan. Oom Laban was iemand die wellicht aan de buitenkant wit, in de zin van zuiver, rechtvaardig en goed, eruit zag, maar van binnen was er ook duisternis. Hij was niet enkel een eerste klas bedrieger, maar hield zich ook bezig met occulte zaken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de huisgoden die later door Rachel heimelijk worden meegesmokkeld. Maar we lezen in Genesis 30 vers 27 ook dat Laban had waargenomen dat de Eeuwige hem had gezegend vanwege Jacob. En dat woord vertaald met waarnemen is het Hebreeuwse nagash en dat verwijst vaak naar bovennatuurlijke waarnemingen afkomstig uit andere bronnen dan de Eeuwige. Het is veelzeggend dat Laban, nadat hij de geschiedenis van Jacob had aangehoord, uitriep: Waarlijk, jij bent mijn gebeente en mijn vlees. Genesis 29 vers 14. Hierin zijn zeker twee lagen te herkennen. Als eerste bevestigt Laban hierbij dat Jacob mishpoche, familie van hem is. Immers, dat drukt dit gezegde letterlijk uit. Een tweede laag die er wellicht ook doorheen klinkt, heeft te maken met het bedrog dat Jacob had gepleegd ten aanzien van Isaac en Esau. Het is niet ondenkbaar dat Laban deze betekenis ook in gedachten heeft gehad, omdat hij dat bij zichzelf herkende. Maar doet hij daarmee wel recht aan Jacob? En, in het verlengde daarvan, betekent de naam Jacob inderdaad bedrieger? Vaak wordt dat aangenomen op basis van Genesis 27, vers 36. Ik vraag me dat sterk af. De naam van Jacob wordt daardoor Esau verdraaid om te impliceren dat de betekenis van Jacobs naam bedrieger zou zijn. Maar eigenlijk is het een soort uitschelden. Eerder zagen we dat Jacobs naam verwant was aan het woord voor hiel in Genesis 25, vers 26. Maar Esau vervormt het allemaal een beetje en verbindt het dan met een woord dat als overweldigend of vangen zou kunnen worden vertaald. En zo besmeurt Esau letterlijk de naam van Jacob. Op zich heel begrijpelijk, Esau was toch immers bedrogen door Jacob, maar het is ook een soort karaktermoord die nog steeds doorwerkt binnen de theologie. Zo is er een hardnekkige gedachte dat in de Bijbel Jacob en Israël twee verschillende dingen aanduiden die tegenover elkaar staan. Alsof het tegenpolen zouden zijn, elkaar uitsluiten. Daarbij zou Jacob verwijzen naar vleeselijke aardse zaken en Israël naar geestelijke hemelse zaken. Zeker waar dat dan ook profetieën betreft. Dat is naar mijn mening onjuist. Het gaat verder uit van een soort dualisme die ik zelf op grond van mijn verstaan van de Bijbel niet zou willen maken. Deze parasha is net als elke andere vol met details welke onze volledige aandacht verdienen. Helaas is dat praktisch onmogelijk. We zullen dan ook omwille van de tijd een sprong in de tijd moeten maken. In dit geval zo'n 20 jaar in het leven van Jacob. 20 jaren waarin veel is gebeurd. Maar laten we voor we verder gaan eerst luisteren naar een lied naar aanleiding van Jeremia 31 vers 21. Richt je merktekens op, zet je wegwijzers neer, richt je hart op de gebaande weg, de weg die u bent gegaan, keer terug, maagd Israël, keer terug naar de steden van jou.
Hatzevi, lach siyonim, zemilach tamarim, shitili bechlam zela, berecha lach. Shuvi, betulab Yisrael, shuvi, hela raich ele, shuvi, betulab Yisrael, shuvi, hela raich ele, shuvi. Tzvi, lach siyoni, zimilach tamrim, shitili bechlam zela, derech halach. Shuvi, betulat Yisrael, shuvi, hela reich ele, shuvi, betulat Yisrael, shuvi, hela reich ele, shuvi. Israel, shuvi, hela raich ele, shuvi, betulat Yisrael, shuvi,
20 jaar werkt Jacob voor oom Laban. 7 jaar voor Lea, waar hij niet om had gevraagd. 7 jaar voor Rachel, die voorbij vlogen, stel ik me zo voor. En bijna 7 jaar om zelf een enorme kudde te verzamelen. En dan komt het moment dat Jacob geen andere optie heeft dan wederom te vertrekken. Hij bedroogt de bedrieger, lezen we in Genesis 31 vers 20. En op de vlucht gegaan met zijn hele hebben en houden, wordt hij uiteindelijk weer ingehaald door oom Laban. Maar voordat Laban Jacob inhaalt, was Laban in een droom gewaarschuwd door de Eeuwige. De ontmoeting is moeizaam, maar uiteindelijk komen ze tot een soort van verstaan, dat weer bezegeld wordt met het oprichten van een berg stenen als gedenkteken. Laban en Jacob doen daar een gelofte naar elkaar. Het is interessant om te kijken hoe zij verwijzen naar God. In Genesis 31 vers 53 spreekt Laban over de God van Abraham en Nahor. En Jacob noemt God de gevreesd van zijn vader Isaac. Wat hierbij opvalt is dat beiden de Eeuwige niet als hun God zagen. Het bleef de God van een ander. Toch worden er offers gebracht en een gezamenlijke maaltijd gehouden. En uiteindelijk vertrekken Laban en zijn mannen en blijft Jacob met zijn scharen achter. En dan, aan het einde van de parasha, in het begin van Genesis 32, lezen we nog dat de engelen van God Jacob zouden bezoeken. En Jacob zou deze plaats Mahanaim noemen. Dat is taalkundig gezien een meervoudsvorm en dat betekent letterlijk twee kampen. Maar waarom die dubbelheid? Is het, net als Jeruzalem, een zinspeling op de verbinding tussen de aardse en het hemelse? Slaat het op twee vijandige partijen? Hij zou Ezo nog moeten ontmoeten. Of heeft het te maken dat hij hier op de grens stond om over te steken en ergens Israël binnen te gaan? In ieder geval zien we dat dit later een Levitische stad zou worden en dat dit de plaats zou zijn waarheen David vluchtte tijdens zijn strijd met zijn zoon Absalom. Maar het zou ook een soort herinnering kunnen zijn aan dat de Eeuwige hem een groot deel van zijn belofte al had ingelost, die hij had uitgesproken bovenaan de ladder waar langs de engelen heen en weer gingen. Hoe het ook zij, de reis van Jacob was nog niet ten einde. Hoewel de Eeuwige Jacobs God was, was voor Jacob zelf de Eeuwige nog steeds die God van zijn vader. Er wachtte nog een pijnlijke ontmoeting, maar daarover meer in de volgende parasha. De haftige lezing van deze Shabbat is een flink gedeelte uit de Hosea. Er zijn veel verbindingen te ontdekken met de tekst uit Genesis. In de haftige lezing gaat het over het volk van Israël, het beloofde nageslacht van Jacob. We zien hier ook een beklag vanuit het perspectief van de Eeuwige. Mijn volk verhardt zich in afkeer van mij. Dat vinden we in hoofdstuk 11, vers 7. Maar tegelijkertijd zien we ook een God die zijn volk vast wil houden. Hoe zal ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is opgewekt. In hoofdstuk 12 zien we een soort vergelijking tussen Jacob en Israël. In vers 13 en 14 ontdekken we dat Jacob vee hoedde om een vrouw, maar de Heere hoedde Israël door middel van een profeet. Spreekt dat niet over liefde en geduld van de Eeuwige voor het nageslacht van Jacob? Verder zien we in hoofdstuk 12 dat Jacob als voorbeeld voor Israël wordt gesteld. Er staat daar in vers 4 dat Jacob in zijn kracht met God streed. En dan in het vers erna hoe hij streed met de engel. Wenende vroeg hij, Jacob, de engel om genade. In Bethel vond Jacob hem en daar sprak hij met ons. Let op dat hier staat ons, verwijzend naar het latere volk ten tijde van Hosea. En dan de oproep tot bekering. In lijn met de geschiedenis van Jacob zou ik dat willen lezen als stop met vertrouwen op eigen kracht. Vertrouw op de Heere van de legerscharen. Toen Jacob na 20 jaar weer in het ouderlijke huis terugkwam, was hij veranderd. Hij had de Eeuwige zelf ontmoet. Hij had een nieuwe naam gekregen, Israël. Je zou het Israël gerust kunnen verstaan als worstelen met God. Daarmee wordt duidelijk dat er soms een worsteling voorafgaat aan het ontdekken van wie God werkelijk is. Voordat aangekomen wordt bij Pniel, het aangezicht van de Eeuwige. Dat is vaak een moeizaam proces en dat kost tijd. Maar uiteindelijk is de Eeuwige dan niet meer de God van mijn vader, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob geworden. En zo is, terugkijkend, het vertrekken van Jacob alsnog een op weg gaan geworden. Jacobs leglega. Ik denk dat dit gedeelte van Hosea ons erbij bepaalt dat de Eeuwige ook zo'n weg gaat met zijn volk. Een lange, vaak pijnlijke weg, maar ook één met een belofte dat hij met ons meegaat, net als Jacob dat hoorde vanaf de top van de ladder. Hosea 14, vers 5 laat zoiets zien van zo'n belofte. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hen afgewend. We zien uit naar dat moment dat ook het nageslacht van Jacob de eeuwige van aangezicht tot aangezicht mag zien en hem hun eigen God mag noemen.
From the running, my strength is gone. For overcoming, my lips are silent. I don't know what to pray, so I'll wait for you. My eyes have seen your hand deliver. Remembers you, my help and my defender. My well runs dry, but I've known the taste of rain. So I'll wait for you.
En dan komen we na een lange reis door de geschiedenis aan bij het evangelie van Johannes. Vandaag lezen we een klein gedeelte uit het eerste hoofdstuk, de verzen 43 tot en met 51. En hier lijken alle elementen waarover we eerder in deze studie hebben gesproken bij elkaar te komen. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk de Yeshua, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u mij? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God zien opklimmen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Hier lazen we over de ontmoeting van Nathanael met Yeshua. Maar die ontmoeting kwam pas tot stand nadat Nathanael ingegaan was op de uitnodiging van Filippus. En dat was een keuze. Hij vertrok van onder zijn vijgenboom. Ja, waar naartoe eigenlijk? Hij was zich vast niet bewust dat hij enige tijd later een levensveranderende ontmoeting zou hebben met Yeshua. Nathanael betekent God heeft gegeven. En Yeshua zegt tegen hem dat hij een waarlijke Israëliet is, maar ook een echte nakomeling van vlees en bloed van Jacob natuurlijk, maar dan een waarin geen enkel bedrog aanwezig is. Hij wordt daarmee vergeleken met de Jacob die op weg gaat nadat de eeuwige hem in een droom heeft ontmoet. Yeshua spreekt over diezelfde droom, de ladder waarlangs de engelen omhoog en omlaag gaan. Maar hier is er wel een belangrijk verschil. De eeuwige staat zelf, als het ware, aan het begin van die ladder. Yeshua staat namelijk naast Nathanael, wanneer hij de grote dingen belooft die de eeuwige zal gaan doen. Net als Jacob staat ook Nathanael aan het begin van een ontdekkingsreis. In de tijd daarna zal hij optrekken met Yeshua en ontdekken wie Yeshua werkelijk is. Deze Shabbat hebben we stilgestaan bij vertrekken en op reis gaan. En daar kan een levensgroot verschil tussen zitten. Vertrekken is het achterlaten van een situatie waarbij het vooral gaat om die situatie. Iets dat achtergelaten wordt, zoals Jacob het probleem met Ezo achter zich wil laten. Op reis gaan is anders. Abraham ging op reis. Abraham had een doel voor ogen, ook al wist hij dat niet in detail. Hij wist niet waar de Eeuwige hem heen zou sturen, maar één ding wist hij, de Eeuwige weet het, en het doel staat vast. Nathanael vertrok vanuit huis zonder te weten wat hem te wachten stond. Maar, na de ontmoeting met Yeshua, ging hij op reis. En hoe zit dat met ons? Zijn we steeds bezig om te vertrekken? Vertrekken in de zin van vluchten uit vervelende situaties? Of zijn wij op reis? Op reis met de Eeuwige, op weg naar een ontmoeting met hem. Een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. Onze Pniel, verlangen wij ook niet, net als Paulus, naar dat moment om de Eeuwige zelf te ontmoeten? Op dat moment dat alles wat nu nog duister en verward lijkt, kristalhelder zal worden? Of, zoals hij het in 1 Korinthe 13, vers 12 zegt, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien, van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ik wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist. Shabbat shalom.